Gemeente en allen die met ons zijn samengekomen, ook de gasten en de luisteraars thuis, heel hartelijk welkom. En deze dienst hoopt voor te gaan, dominee van der Zwaag. De schriftlezing is vanmorgen uit de Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 13. Dan nog enkele mededelingen. De collecten zijn vandaag, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de varenden. En de derde collecte is bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan nog een mededeling over de Bijbelkring Berea. Op de nieuwsbrief is niet vermeld dat de Bijbelkring Berea dinsdagavond wel hoopt te vergaderen. Dus dinsdagavond om 8 uur wordt u hiervoor uitgenodigd. We gaan nu zingen uit Psalm 92, vers 1. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, het eerste en het derde vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 42, een psalm waarin het verlangen doorklinkt om het goede van de Heere te mogen ontvangen. Psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het derde vers, o mijn ziel, wat buigt gij u neder en waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek eens hoogste lof uw lust. Zingen Psalm 119, vers 80, wanneer we geluisterd hebben naar de heilige wet die de Heer ons heeft gegeven als een richtsnoer voor ons leven. Het 80ste vers van Psalm 119, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin En uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Die twee dingen gaan samen. Aan de ene kant de belijdenis. Ik heb de wet van de Heere lief. Ik wil doen wat de Heere van mij vraagt. En aan de andere kant, Heere, vernieuw mijn hart, vernieuw mijn leven. Geef mij opnieuw de kracht om te doen wat u van mij verlangt. Want we zijn en we blijven in onszelf zwakke, zondige mensen. Psalm 119, vers 80 gaan we zingen nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. En zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. doen de Bijbel open vanmorgen bij Marcus 9 en lezen de eerste 13 versen. Het is vandaag de eerste Lijdenszondag. En dat betekent dat we in de komende weken zo de Heer Jezus op zijn lijdensweg hopen te volgen. En vanmorgen lezen we dus Marcus 9, de eerste 13 versen. En dan lezen we daar in Marcus 9, en hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. Er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit die wolk kwam een stem en die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hun dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. En het zal geschieden, zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover de schrift lezen. We willen samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster Grevers van de groep, na geopereerd te zijn in het UMC, weer thuis is. Al moet ze de komende tijd nog wel verder herstellen. Zuster Gaasbeek Valkenburg, Renendaal 132 Renen. Die is van de week geopereerd in het ziekenhuis van Ede. En dat mocht allemaal heel voorspoedig gaan. Veel beter nog dan verwacht was. Maar gisteren moest ze opnieuw weer opgenomen worden. Dus dat was best een teleurstelling. We willen haar en ook onze broeder van harte aan de Heere opdragen. En we willen ook voorbeden doen voor onze zuster Els van Dam. Die van de week de eerste chemokuur gehad heeft. En die van de week opnieuw opgenomen moest worden en die op dit moment dus nog in het ziekenhuis van Ede verblijft. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Wij buigen ons voor u neer, Heere. Wij verheffen onze harten tot u die in de hemel zit. En wij doen dat met ootmoed en met eerbied. Met ootmoed omdat we beseffen dat u die heilige God bent, tegenover wie wij zulke onheilige mensen zijn. We kunnen slechts van uw ontfermende genade en liefde leven. In ons is er niets wat aangenaam kan zijn in uw ogen, op grond waarvan we iets van u zouden kunnen ontvangen. Het is alles uit u, genade, gunst. We komen met ootmoed en met eerbied tot u. En tegelijk mogen we toch ook een stuk vertrouwen in ons hart hebben als we tot u naderen. Want we mogen weten, Heere, dat u het bent die toch ondanks wie wij zijn, als we de toevlucht tot u nemen, ons niet zult onthouden wat we nodig hebben. Zeker niet als het gaat om de leiding van uw geest, als het gaat om troost, om bemoediging, om versterking. Dan belooft u het ons in uw woord dat u ons die wilt geven. En daarom mogen we toch ook vanmorgen met vertrouwen tot u naderen. En we bidden samen, Heere, of we de leiding van uw geest mogen ontvangen, als we zo meteen het woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Dat woord, dat spreekt over uw lijden, o Heere Jezus Christus. Dat lijden dat zo diep was, dat zo hoog was, dat niet te vergelijken is met al het lijden wat er op deze wereld plaatsvindt. Dat lijden van u, dat plaatsvervangend is geweest. Dat lijden van u, waarin het leven werd verworven voor zondige mensen. Wilt u geven, Heere, dat als we vanmorgen samen zullen stilstaan bij die dingen van u, het lijden van de Heere Jezus, dat u ons ook zegent, dat we dat mogen ontvangen in ons hart, tot bemoediging, tot vertroosting, of als het anders nodig is, dan tot bekering. U weet wat we nodig hebben in ons hart en in ons leven. Uw Heilige Geest, Heere, mogen we die ontvangen als gemeente die hier samengekomen is, of die met ons verbonden is, die thuis meeluistert, op dit moment of op een ander moment. De leiding van uw geest mogen we die ervaren, Heer, als we op de kansel staan en geroepen zijn om de gemeente te onderwijzen. Een verantwoordelijke taak. Wie kan die taak vervullen zoals het behoort? Uw geest nodig, meer dan wat dan ook vanmorgen, om ons te leiden. Heren, wij mogen samen uw naam dankzeggen voor het feit dat u in ons midden ook weer reden gaf tot dankzegging. Onze zuster Grevers, ze is weer thuis uit het ziekenhuis. En de behandeling mocht goed slagen. Heren, en tegelijk dragen we haar ook van harte aan u op, want er is nog wel verder herstel nodig de komende tijd. En ook daarvoor zijn we van u afhankelijk. Wilt u met haar zijn? Wilt u met hen samen zijn? Ze hebben in deze week ook rondom het graf gestaan van de moeder van Benny. En ook dat is ingrijpend, ook dat is voor ons mensen toch iets wat we moeten verwerken, als we van dierbaren afscheid moeten nemen. Heere, wil hen vertroosten door uw genade, door uw nabijheid. En dat bidden we ook voor onze zuster Gaasbeek-Valkenburg, die gisteren zo onverwachts opnieuw naar het ziekenhuis moest. Van de week waren we zo dankbaar dat het zo goed ging, dat het boven verwachting goed ging. En nu van de week, aan het einde van de week, moest ze zo plotseling toch weer opgenomen worden. We dragen haar van harte aan u op, Heere, ontfermt u zich blijvend over haar. En ook over onze broeder, over hen samen. Ze hebben zoveel te verwerken. Denk aan hen in uw gunst. En we bidden ook voor onze zuster Els van Dam, die van de week, aan het begin van de week, de eerste chemokuur heeft moeten ontvangen. En die nu toch in het ziekenhuis moet zijn, omdat er complicaties zijn en moet gekeken worden naar welke medicijnen ze nu nodig heeft. Heren, we dragen haar ook van harte aan u op. En ook onze broeder en de kinderen, het hele gezin en ook de familieleden die om hen heen staan, die zo hartelijk met hen verbonden zijn. Ontfermt u zich over hen, Heren, en geef uw genade en uw zegen over de behandeling. We zijn zo diep van u afhankelijk, dat erkennen we. Heren, wilt u zijn met ieder van ons die bedroefd is, met ieder van ons die eenzaamheid ervaart in zijn of in haar leven. Wilt u zijn met een ieder van ons die met zorg geconfronteerd is? Misschien wel met het oog op het werk, omdat het allemaal zo moeilijk is. Of omdat we op dit moment werkzoekend zijn. Heere, wilt u ons ook dan zegenen, ook dan ons leiden en ook dan vertrouwen geven in u. Al valt dat soms voor ons niet mee om dan vertrouwen te houden, omdat het soms zo uitzichtloos kan lijken. Heere, we mogen toch op u vertrouwen. U wilt ons toch leiden. Heere, wij willen zo samen bidden of u ons in onze moeite, in onze zorg, in onze spanningen ook gedenken wil. En boven alles vragen we of u ook onze zonden vergeven wilt. Want we hebben uw wet weer gehoord. En als het goed ligt in ons leven, dan zeggen we met de dichter mee, hoe lief heb ik uw wet. Dan is er een verlangen om uw wil te doen. Maar dan is ook die volgende regel die we met elkaar gezongen hebben, die is dan ook werkelijkheid. Vernieuw mijn leven en mijn krachten. Want we zijn zo zwak in onszelf. En wilt u ons dan maar meer en meer vernieuwen en door uw geest vervullen en uw wegen leren. En zo komen we samen een ogenblik voor uw aangezicht, Heere. Met onze gebeden, in afhankelijkheid, hoor ons en zegen ons. Alleen op grond van het werk van de Heere Jezus, alleen om zijnentwil. Uit genade. Amen. We gaan van Psalm 40 een paar versen zingen. En waarom Psalm 40? Nou, Psalm 40 is een van de zogenaamde lijdenspsalmen, waarin je wat terug kunt vinden van dat wat uiteindelijk vervuld is in het lijden van de Heere Jezus. We gaan het derde, het vierde en het achtste vers van Psalm 40 met elkaar zingen. En het derde vers, geen slachtvee, geen altaren, vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Dus door al die offers die in het Oude Testament gebracht zijn, kon er geen verzoening worden aangebracht. Maar u hebt naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Dat ziet op de Heere Jezus. Hij kwam om voor die verzoening te zorgen. En dat staat ook in het vierde vers. Brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. Christus kwam om alles te vervullen wat wij hadden moeten doen. En het achtste vers is eigenlijk een gebed. Verheug het volk, verblijd hen allen die naar u zoeken te elke stond. En leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. We zingen Psalm 40, vers 3 en vers 4 en vers 8. staan vanmorgen stil bij wat we lezen in Markus 9. En dan het tweede gedeelte van het tweede vers, het derde vers en het tweede gedeelte van het twaalfde vers. En ik lees het nog eens voor. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleren werden blinkend. Zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde zijn kan maken. Het tweede gedeelte van vers 12. Het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen. Dat hij veel lijden zal en veracht worden. Als we stilgestaan hebben we deze geschiedenis, willen we met elkaar zingen uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden inroepen, tot hem de toevlucht nemen en door zijn hand zich laten leiden. Gemeente, je kunt soms als een berg tegen dingen opzien. Tegen je werk dat je in de komende week weer moet gaan doen. Misschien jij tegen dat tentamen, die repetitie, dat schoolonderzoek. Je kan er soms als een berg tegen opzien, hè? Je kan er soms erg tegen opzien, dat onderzoek wat je moet ondergaan. Of die operatie waar je voor staat. Je kan er als een berg tegen opzien. En dat geldt wel van veel meer situaties. We zullen allemaal in ons leven wel eens dingen hebben gehad waarvan we zeggen, daar keek ik als een berg tegen op. Ook de Heer Jezus heeft ergens als een berg tegenop gekeken. En als ik jou nou zou vragen, jongeren, waar zou de Heer Jezus nou als een berg tegenop gekeken hebben? Dan denk ik dat je het antwoord zo kunt geven, hè? Ja, je hebt gelijk. Tegen zijn lijden. Tegen zijn sterven. Daar heeft hij als een berg tegenop gekeken. Als je ziet hoe of de Heere Jezus daarmee worstelt in Gethsemane, hè, dan zie je hoe zwaar of het hem gevallen is. En dat was niet alleen in Gethsemane, dat was al veel eerder. Vanaf het begin dat hij op de aarde was, heeft hij er als mens tegen een berg tegen opgekeken, tegen dat lijden. Dat lijden, dat zo zwaar zou zijn, dat zo diep zou zijn, dat veel dieper zou gaan dan het lijden dat wij mensen soms moeten ondergaan. En wij mensen kunnen soms ook vreselijk moeten lijden. In allerlei opzichten, lichamelijk lijden, psychisch lijden. Maar het lijden van de Heere Jezus, dat is nog veel dieper gegaan. Hij heeft moeten lijden voor onze zonden. Hij heeft, om met de woorden van onze catechismus te spreken, hij heeft de toorn van God moeten dragen tegen het hele mensengeslacht. Hoeveel mensen zijn er op aarde geweest? Hoeveel mensen zijn er nu op aarde? Als je het bij elkaar optelt, miljarden mensen. En al de zonden van die mensen, de toorn van God over die zonde, die heeft Jezus moeten dragen. Dat gaat ons begrip ver te boven. Maar als je er iets van gaat begrijpen, dan zeg je, ja, niet vreemd, dat hij als een berg tegen dat lijden opgezien heeft. Hij was immers ook mens. We hebben het vanmorgen weer gelezen. De Zoon des Mensen. Ik ben ook gewoon mens. Het betekent meer, maar het betekent ook, ik ben mens geworden. En daarom zag hij er, net zoals wij mensen ook gewoon zijn, tegen moeilijke dingen ontzettend op. Hij zag tegen dat lijden als een berg op. Maar we lezen vanmorgen meer in dit gedeelte. Niet alleen dat hij gaat lijden, maar We lezen ook dat hij bemoedigd wordt met het oog op zijn lijden. Misschien dat je bij jezelf denkt, nou dat heb ik niet gelezen. Nou, die verheerlijking op die berg. Ja, wat is dat geweest? Dat is een bemoediging geweest van God de Vader. Zijn eigen hemelse Vader heeft, voordat hij dat lijden moet ondergaan, hem bemoedigd door hem op die berg te verheerlijken. Door zijn kleding te veranderen in blinkende kleding, door zijn gezicht te laten stralen als de zon. Hij heeft dat gedaan door, staat er ook, Mozes en Elia nog met hem te doen spreken. En uiteindelijk heeft hij zelfs nog zijn eigen stem laten horen. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. God de Vader heeft zijn zoon niet zomaar het lijden doen ondergaan. God de Vader heeft, voordat Jezus die lijdensweg op moest, hem op een hele diepe, bijzondere manier bemoedigd. En daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben, want daar ligt ook heel veel troost in, ook voor ons. We willen het vanmorgen met elkaar hebben over de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Hè? De verheerlijking op de berg. En dan met name daarbij stilstaan dat de Vader zijn zoon bemoedigt met het oog op het lijden. De verheerlijking op de berg. Of de Vader bemoedigt zijn zoon met het oog op het lijden. Het lijden komt voor de Heer Jezus dichterbij. We lezen het. Het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, zegt hij zelf. Dat hij veel zal lijden en veracht worden. De Heer Jezus weet het allemaal precies. Niets overkomt hem. De details zijn hem volledig bekend. Hij spreekt erover met zijn discipelen. Zijn discipelen die er op dat moment helemaal niets van begrijpen. En je krijgt soms de indruk, maar ik weet niet hoe of u dat vergaat, maar je krijgt soms de indruk dat ze het niet eens begrijpen wilden ook. Ze zijn zo, om zo te zeggen, zich afschermend voor dat wat Jezus zei. Ze laten het niet toe. Ze luisteren er niet naar. Ze willen er zelfs niet eens over nadenken. Ik zal lijden, veracht worden. Nee, dat kan toch niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren. Hij gaat naar Jeruzalem. Hij gaat koning worden. Hij gaat de troon van David bezitten. Het gaat nu de goede kant op. Het is dan ook wel te begrijpen, gemeente, dat de Heer Jezus van de kant van zijn discipelen helemaal niks te verwachten had. Hè? Die discipelen hebben hem niet kunnen bemoedigen met het oog op zijn lijden, absoluut niet. Die discipelen die hebben hun eigen gedachten gehad, die zijn hun eigen weg gegaan. En de Heer Jezus die moest helemaal alleen die lijdensweg op. En later in de geschiedenis van het evangelie blijkt dat ook nog meer en meer. Maar je ziet het hier aan het begin al, hè? Aan het begin van die lijdensweg. Ze laten de Heer Jezus gewoon alleen. Ze kunnen het niet begrijpen en ze willen het eigenlijk ook niet begrijpen. Ze laten hem alleen. Jezus heeft niets aan zijn discipelen. Totaal niets. Maar wat is dan vanmorgen het toch eigenlijk ook heel mooi om te lezen, dat al heeft de Heer Jezus niets te verwachten gehad van zijn discipelen, dat zijn eigen Vader in de hemel, dat die hem niet aan zijn lot heeft overgelaten. En het zal diep gaan, dat weten we ook. De Vader zal op een gegeven moment zich helemaal terug moeten trekken. Zelfs zijn toornig aangezicht aan Jezus moeten tonen. Hij zal aan het kruis moeten klagen. Hè? Mijn God, niet meer mijn vader. Het gaat zo diep. Maar voordat het zo diep gaat, gaat de vader hem eerst aan zijn hart drukken. Gaat de vader eerst zijn zoon bemoedigen. Gaat de vader eerst tegen zijn zoon zeggen, zelf en ook door anderen. Jij bent mijn geliefde zoon. En hij gaat het niet alleen maar zeggen, hij gaat het ook daadwerkelijk laten zien. Jezus heeft niets te verwachten van zijn discipelen. Hij weet dat zelf ook. En dan moet je eens opletten wat de Heer Jezus doet. Als je het tweede vers leest, dan zie je, hij gaat met een drietal van zijn discipelen, gaat hij een berg op, een hoge berg zelfs. En dan staat hier bij Marcus niet wat het doel is. Als je Lucas erbij zou nemen, dan ontdek je dat hij gaat bidden. Het gaat om gebed. Jezus weet dat het lijden aanstaande is. Het zal geschieden, zo zegt hij zelf, dat de Zoon des Mensen veel moet lijden. Het gaat nu gebeuren. Maar voordat hij die lijdensweg opgaat, gaat hij de berg op. En hij gaat bidden tot zijn vader. Hij gaat het bij zijn vader zoeken. Hij gaat steun en troost en bemoediging bij zijn vader zoeken. Hij weet, ik kan het bij mijn discipelen niet vinden. Ik kan het bij mensen niet vinden. Ik zoek het bij mijn vader in de hemel. Als je alleen dit al leest in dit gedeelte, dan moeten we toch tegen elkaar zeggen vanmorgen dat de Heer Jezus ook ons daarin een hele goede weg wijst. Er zullen ook in ons leven best moeite zijn of komen. Niemand van ons ontkomt eraan. Misschien is het al in ons leven zo dat we zeggen, er is al zoveel aan de hand en ik weet soms niet waar ik het zoeken moet. Zoek het dan maar bij de Heere. We hoeven de hoge berg niet op, maar ga dan je binnenkamer maar in. Hè? En ga dan maar op je knieën en leg het allemaal de Heere maar voor. Dat is het beste wat we kunnen doen. Al die zorg, al die moeite, al die strijd, al die worstelingen, die spanningen. Je legt het maar bij de Heere neer. Je ziet wat de Heere Jezus deed. Vlak voor zijn lijden. Hij gaat de berg op om te bidden. En het blijft niet zonder resultaat. Want in de weg van het gebed, en daar zal ik straks nog wel iets meer van zeggen, in de weg van het gebed gaat zijn vader hem troosten, bemoedigen. Hij gaat de handen om hem heen leggen, zou je kunnen zeggen. Nee, ik moet het anders zeggen. Zijn vader drukt hem aan zijn hart. Dat is wat Jezus nodig had en wat de Vader daar aan hem geeft. De Heer Jezus is op die berg en in gedachten zie je hem neergeknield liggen voor zijn vader. En de discipelen Petrus, Jacobus en Johannes die zijn erbij. Ik weet niet of ze meegebeden hebben. Het is te hopen van wel, maar ik krijg dat niet helder uit dit gedeelte. Het is te hopen dat ze meegebeden hebben. Maar op het moment waarop ze daar samen of alleen, de Heer Jezus, aan het bidden zijn, gaat de Vader antwoorden op het gebed. En gaat de Vader daar Jezus verheerlijken. Wat betekent dat? Verheerlijken. Dat betekent een heerlijkheid geven die je niet hebt op deze wereld. Een heerlijkheid geven die vanuit de hemel komt. De Vader geeft zijn Zoon een heerlijkheid die hij op dat moment niet had. Want de Zoon was immers mens. Gewoon mens, zoals jij en ik, zoals u en ik. Mens. In alle moeite, in alle verdrukking, in alle zorg. Maar de Vader gaat hem verheerlijken. Gaat hem iets van de heerlijkheid van de hemel geven. Op dat moment, en dat is te zien. Kijk, het gezicht van Jezus verandert. Het gaat stralen als de zon. En niet alleen zijn gezicht gaat als de zon stralen, maar ook zijn kleren gaan wit stralen. Het wordt zo bijzonder, staat er, dat zijn kleding als sneeuw zo wit gaat worden. Geen wolbewerker op aarde kan het zo wit maken. Dus, en dat is toch wel duidelijk voor ons. Hier is sprake van een hemelse heerlijkheid. Die verheerlijking op de berg. Dat betekent, de Vader geeft een ogenblik zijn zoon de hemelse heerlijkheid. En dan met het oog op het lijden. Voordat hij de lijdensweg opgaat. Vlak voordat hij de lijdensweg opgaat. Geeft de Vader zijn zoon een stukje hemelse heerlijkheid. Wat zou dat betekend hebben? Nou, dat is eigenlijk, denk ik, niet zo heel erg moeilijk om dat nou eigenlijk vanmorgen te begrijpen. Dat zal ieder van ons, denk ik, toch ook wel kunnen zeggen. Dat betekent, voordat de Heer Jezus gaat sterven, voordat hij gaat lijden aan het kruis, laat de Vader hem zien, laat de Vader hem merken. Het zal bij dat lijden, het zal bij dat sterven niet blijven. Maar ik zal je er doorheen halen. Ik zal ervoor zorgen dat je straks de heerlijkheid ontvangt. Het gaat wel heel diep. Maar door de diepte heen gaat het straks toch naar de hoogte. Je moet wel het kruis gaan dragen. Maar dat kruis zal de weg zijn naar de kroon. De verheerlijking die Jezus ontving was een voorbode van zijn overwinning. De Vader die zegt, je hoeft er niet over in te zitten. Ik zorg ervoor, het komt goed. Dwars door alles heen. Nee, de Vader neemt de weg van Jezus niet weg. Hij neemt de moeite niet weg. Maar hij zegt, je mag weten, ik draag je er doorheen. Straks zul je voor mij staan, met blinkend gelaat, met kleding wit als sneeuw. Nu moet je nog op aarde zuchten, ja, diep zuchten. Je moet zelfs tot in de dood gaan zuchten. Maar straks zul je verheerlijkt zijn. Ik zal je de overwinning doen geven. De Vader laat al iets aan hem zien, aan hem merken van die hemelse heerlijkheid die hij straks door zijn lijden zal ontvangen. Nou, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Dat is toch eigenlijk iets waarvan je zegt, de Vader had geen grotere bemoediging kunnen geven dan deze. Die verheerlijking op de berg. Een machtige bemoediging en troost voor een lijdende Heere Jezus. Gemeente, als het daarmee afgelopen zou zijn geweest, hè, dan zou het voldoende zijn geweest. Dan hadden we kunnen zeggen, de Vader heeft echt zijn zoon kracht gegeven en getroost. Maar als de Vader troost, dan doet hij geen halve werk, om zo te zeggen. Dan gaat de Vader ook werkelijk zijn troost doen ervaren op een wijze dat je zegt, dat is overvloedig. Want het blijkt namelijk zo te zijn dat inderdaad er geen punt gezet wordt achter die verheerlijking, maar dat de Vader ook nog twee hemelse mensen, twee hemelse figuren naar dat, naar die plek op de berg stuurt, om dan met Jezus ook te spreken. Twee hemelse figuren worden dus naar die plek gezonden. Wie zijn die twee hemelse figuren? Nou, we lezen het. Het zijn Elia en het zijn Mozes. Het zijn dus niet de minste. Nee, met alle respect, het zijn de meeste uit het Oude Testament. Mozes. De middelaar wordt hij genoemd van het Oude Testament. Mozes. De man die het volk leiden mag uit Egypte. Leiden mag door de woestijn heen. Nee, helaas niet het land binnen. Mozes, de belangrijkste, een van de meest belangrijkste figuren uit het Oude Testament. Elia, misschien wel de grootste profeet uit het Oude Testament. Hè? Denk nou eens even weer aan die geschiedenis van die Baalpriesters. Hè? Die 400 Baalpriesters op de berg. Dat is toch indrukwekkend. Ja, ik bedoel inderdaad die geschiedenis. Hè? Dat die Baalpriesters geen vuur uit de hemel konden doen komen. En dat Elia dat wel kon. Elia, geweldige profeet. Door God geroepen en door God met bijzondere krachten ook bekleed. En deze twee die komen dan op dat moment naar die berg. Mozes en Elia. En ze komen om de Heer Jezus te bemoedigen. En als u zegt van ja, maar dat lees ik hier niet. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, weet je, bij Lucas staat er iets meer. Bij Lucas staat: en ze spraken met hem over zijn heengaan naar Jeruzalem. Over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Wat betekent dat? Dat betekent, hij zal heengaan om te lijden, om te sterven. Hij zal heengaan om het werk van de Vader te volbrengen. En Elia en Mozes, die hebben dus een moment met Jezus over dat lijden gesproken. En waarom? Om hem te bemoedigen. Om hem erop te wijzen wat de vrucht van dat lijden zou zijn. Kijk, ze hoefden hem er niet over te onderwijzen hoe diep of het zou gaan. Dat wist de Heer Jezus. Ik heb het net gezegd, tot in het detail toe. En we lezen het ook in dit gedeelte. Het zal geschieden, zoals is geschreven over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Er is niets wat hem onbekend is. Dat maakt ook de diepte uit. Dat maakt ook de moeite uit op dat moment. Dus daar hoefden Elia en Mozes het niet over te hebben. Maar waar hebben ze het wel over gehad? Ze hebben het gehad over de vrucht van het lijden. Wat dat lijden teweeg zou brengen. U, o Heere Jezus, u zult door uw lijden zoveel mensen verzoenen met God. U zult zoveel mensen los gaan trekken uit de heerschappij van de duivel. U zult zoveel mensen het eeuwige leven gaan geven door uw werk. U moet er diep door, maar u mag op de vrucht van uw lijden zien. Zie op uw volk. Hè. U mag het voor hen doen en ze zullen op gewezen hebben, heren, als u het niet doet, ze kunnen het zelf nooit. Ze zullen in eigen kracht nooit behouden kunnen worden. Als u nu zou afhaken, dan zou er voor zoveel mensen die de Vader u heeft gegeven, er zou geen hoop, geen troost, geen toekomst zijn. U gaat het voor hen doen. Zie op uw volk. U heeft toch liefde in uw hart voor uw volk. U heeft het toch gezegd. Hè? Ik kom om uw wil te doen, o Vader. Maar het was met het oog op al die mensen. U had hen toch zo lief. Zo hebben ze met hem gesproken over de vrucht van het lijden. Dat hij voor zoveel mensen het leven daardoor zou verwerven. En dat wist Jezus niet. Ja, dat wist hij, natuurlijk. Maar hij was mens. En hij zag het op dat moment even niet. Hij zag er als een berg tegenop. En nou, kijk nou maar een klein beetje naar jezelf, gemeente. Kijk nou maar een klein beetje naar jezelf. Er hoeft niet eens zo heel erg veel aan de hand te zijn. Of we kijken er al als een berg tegenop. En de moeite worden steeds meer door ons gezien. En die beïnvloeden onze stemming en we worden er soms zo triest van. Al dat waar we tegenop zien, wat ons overkomt. Jezus was mens. Hij was mens als wij. Moeten we het dan zo tegen elkaar zeggen dat hij mens was van gelijke bewegingen als wij? Ja, dat moeten we zeggen. Hij heeft geen andere dingen in zijn leven ervaren als het om het mens zijn gaat dan wij. Eén ding is uitgezonden, dat is natuurlijk zijn zonde. Hij heeft geen zonde gekend. Maar voor de rest was hij volkomen mens. Dezelfde gevoelens die wij soms ook hebben, die heeft hij ook gekend. Mens als wij. Heeft er als een berg tegen opgezien. Hij wist het. Ik mag met mijn leven, mag ik voor verzoening zorgen. En ik mag het volk dat de Vader mij gegeven heeft, dat mag ik gaan verlossen. Maar op dat moment zag hij alleen maar de moeite. En hij moest bemoedigd worden naar zijn mensheid. En je ziet het, de Vader doet het. Ook door Elia, ook door Mozes op dat moment naar hem te laten gaan om met hem te spreken. En dan zeg ik nu opnieuw, als het nu afgelopen zou zijn geweest, als nu deze geschiedenis echt ten einde zou zijn geweest, dan zou het meer dan genoeg geweest zijn. Want de Vader had zo, hè, Jezus al verheerlijkt en de Vader had Mozes en Elia al met hem doen spreken. Het zou voldoende zijn geweest, maar het wonderlijke is, de Vader, ik zei al, als hij bemoedigt, dan bemoedigt hij volkomen, dan is het overvloedig. Als de Heere komt met zijn troost, dan is hij geen kare God, gemeente. Dan is hij mild en overvloedig. Dan mag je, om zo te zeggen, zoveel goeds van de Heere ervaren en ontvangen. En je ziet het hier met het oog op zijn eigen zoon. Want hij gaat nog eens een keer weer opnieuw hem bemoedigen en vertroosten. Hoe dan? Door uit de wolk die op dat moment boven de berg komt te hangen, hem toe te spreken en te zeggen, hij is mijn geliefde zoon. Hij is mijn geliefde zoon. Als je zegt, maar hij zei dat, de Vader zei dat toch tegen de discipelen, dat is waar. Maar hij zei het ook tegen de Heere Jezus. Hij is mijn geliefde zoon, met andere woorden. Ik zal zo meteen mijn toorn over hem moeten uitstorten. Hij zal zo meteen moeten roepen, mijn God, mijn God. Maar ik bevestig het, nu voordat die moeite gaat komen. Ik bevestig het, hij is en hij blijft mijn geliefde. De Vader toont nog eens een keer weer zijn liefde aan zijn zoon. Ik heb net gezegd, hij drukt hem aan zijn hart. En dat is het. Hij drukt hem aan zijn hart. Wat een bemoediging. Hij zei ook, luister naar hem. En dat was natuurlijk voor die discipelen ook iets om echt goed tot zich te laten doordringen. Ze mochten hem al als de Christus erkennen. Dat is zeker. Maar ze moesten meer en meer ook luisteren naar hem. Zich laten onderwijzen door hem. En dat, ik zei al, daar ontbrak het op dat moment aan. De Heere zei zoveel dingen, maar het ging eigenlijk hier in en daar weer uit. Ze sloten zich ervoor af. Luister naar hem. Wat hij zegt, dat mag voor u leidend zijn. En dat mag ook tegen ons gezegd worden. En er komen heel wat stemmen op ons af. Ook op jou, jongeren. Er komt heel wat op je af. Er wordt heel veel op je, heel veel informatie wordt er op je afgestuurd. Waar moet ik nou nog naar horen? Waar moet ik me door laten leiden? Luister naar hem, de Heere Jezus. Dat is wat de Vader, God de Vader zegt. Luister naar hem. Dat is het goede spoor. Dat is het enige uiteindelijk wat werkelijk waarde zal hebben en waarde blijft houden. Luisteren naar de Heere Jezus. De Vader bemoedigt zijn zoon. Nou hebben we vanmorgen tegen elkaar gezegd, hè? Die bemoediging wil de Vader ook ons geven. Als je het moeilijk hebt. Als er spanningen zijn. Als je met vragen zit waar je niet uitkomt. Als je soms als het ware zuchtend over de aarde loopt, je handen vertwijfeld omhoog steekt. Wat moet ik? Hoe moet het? Wil de Vader ook mij bemoedigen? Hij wil ook ons bemoedigen. En als je dan zegt, ja maar we kunnen toch geen is gelijkteken zetten tussen deze geschiedenis en onze situatie. Dan zeg ik, nee dat is waar. Zijn lijden is uniek, absoluut. Maar de weg die de Zoon gaat en de bemoediging die de Vader dan geeft, die mogen wel ook verwacht worden. En die mogen ook gevolgd worden. Wat ik bedoel is dit. Jezus ging de berg op om te bidden. Hij komt dus met die nood voor het aangezicht van de Vader. We hebben het al tegen elkaar gezegd. Zo mag je ook met al die nood naar de binnenkamer. Zo mag je het ook voor de Heer neerleggen. Je mag open zijn naar de Heer. Je hoeft niets achter te houden. Voor mensen houd je soms nog wel eens een beetje de schijn op. Je denkt wel eens van nou, daar hoeven de mensen niet alles van te weten. Maar je mag het voor de Heer allemaal openleggen. Je hoeft voor hem niks achter te houden. Hij weet alles, maar je mag het ook voor hem allemaal openleggen. En als je het openlegt voor het aangezicht van de Heer, als je in die binnenkamer nou komt, dan wil de Vader door zijn geest om Christus wil ons bemoedigen en ons troosten. En hoe wil hij dat dan doen? Door zijn woord. Bidden moet altijd gevolgd worden door lezen. Als je bidt en de nood de Heere voorlegt, dan moet je ook het woord open doen. En dan zal de Vader door zijn geest je bemoedigen. Zodat een schriftwoord ineens weer naar je toe komt. Zodat je op een gegeven moment zegt, oh dat heb ik zo vaak gelezen. Maar nu ineens gaat dat woord jou lezen. En gaat het zo'n kracht in je situatie hebben. Dat je zegt, nou kan ik op grond van dat schriftwoord, kan ik toch weer verder. Zo gaat de Vader je bemoedigen. Door zijn geest en door zijn woord. Om Christus wil. Je mag het van hem verwachten. Die bemoediging die de Vader gaf aan zijn eigen Zoon. Die wil hij ook aan u geven. Wil ook aan jou geven. Wil hij ook aan ons geven. Dat is eigenlijk de troost van dit schriftgedeelte. Want anders dan zou het toch wat ver van ons af blijven staan. Dan zouden we zeggen, ja natuurlijk, geweldig dat de Vader zijn Zoon bemoedigde. Maar wat heeft dat voor ons te betekenen? We mogen het bij hem zoeken. We hoeven de berg niet op. Maar de binnenkamer mogen we wel ingaan. En doe dat maar. Doe het maar veel. Leg alles open voor zijn aangezicht. Die moeite. Die strijd. Die spanning. Dat verdriet. En dan wil de Vader om Christus wil troosten. Bemoedigen. Kracht geven. Niet dat de moeite wordt weggenomen. Dat hoeft niet altijd te gebeuren. Maar als je kracht ontvangt, dan kun je toch verder. En ook al is de moeite er misschien, dan gaat ineens wel het uitzicht gloren. Want al die moeite van vandaag, ze zullen straks voorbij zijn. Al die strijd van vandaag zal straks tot het verleden behoren. Want de Heere zal toch alles nieuw maken. En het gaat toch naar de eeuwige heerlijkheid toe. De strijd is maar tijdelijk, de moeite ook. Maar zijn toekomst is volkomen en is eeuwig. Die verwachting, die mag je dan ook ineens weer gaan zien. En zo kun je verder, bemoedigd. Getroost door de Vader. Amen. Zullen we samen danken en bidden? We danken u, Heere, dat we vanmorgen dit schriftgedeelte met elkaar hebben mogen overdenken. Waarin duidelijk naar voren kwam dat u het bent, o Vader, die uw Zoon zo heerlijk bemoedigde. Met het oog op dat diepe, diepe kruislijden. Voordat uw lieve Zoon de kruisweg op moest, heeft u hem al een ogenblik verheerlijkt. En zo de overwinning doen smaken. En u heeft Mozes en Elia met hem doen spreken. Om hem ook op de vrucht van zijn lijden te wijzen. En u heeft uw liefde nog eens een keer openlijk verklaard. Heere, wat een bemoediging. Maar wat een troost ook dat we het tegen elkaar mochten zeggen vanmorgen, Heere. Dat u ook ons die troost wilt geven en die bemoediging die we nodig hebben. Als we de berg op gaan. Als we de binnenkamer ingaan. Als we al die moeite en zorgen en die strijd en dat verdriet aan uw voeten neerleggen. Nee, dan neemt u het niet allemaal weg, maar dat deed u van uw eigen Zoon ook niet. Maar dan geeft u wel die kracht en soms ook dat vergezicht. Dat vergezicht op die heerlijkheid die straks zal komen voor allen die u liefhebben, allen die u vrezen. Want het gaat er toch naartoe, Heere, dat er straks een nieuwe aarde is waarop gerechtigheid is en waarop geen zonde, maar ook geen gebrek en ook geen ziekte en ook geen spanning en ook geen gezucht meer wordt gekend of gehoord. En soms wilt u dan ook bemoedigend dat vergezicht voor ons openen, dan kunnen we toch weer verder. Heere, we zeggen u nam dank dat we dat schriftwoord van vanmorgen zo met elkaar mochten overdenken. Wilt u ons ook vanmiddag opnieuw onderwijzen vanuit uw woord? En wil alles wegnemen wat vanmorgen ook ons weer aangekleefd heeft en niet was naar uw wil. Blijf ons aanzien, Heere, in uw genade. In de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Psalm 68, vers 16 en 17. Dat is de slotzang van deze morgen. Het is Israëls God die krachten geeft. Ga in vrede met u, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.